Hoofdstuk 11, Aslan komt dichterbij. Voor Edmund viel het intussen allemaal erg tegen. Toen de dwerg was weggegaan om de armslee klaar te maken, verwachtte hij dat de tovenares weer net zo aardig tegen hem zou zijn als ze de vorige keer was geweest. Maar ze zei geen woord tegen hem. En toen Edmund tenslotte al zijn moed bij elkaar had geraapt en zei: "Majesteit, zou ik alstublieft nog wat marsepein mogen? U had gezegd," antwoordde ze. "Zwijg, sakkel!" Maar het leek alsof ze van gedachten veranderde en ze zei half tegen zichzelf: "Aan de andere kant, we kunnen ook niet gebruiken dat dat jong onderweg flauw valt van de honger." Weer klapte ze in haar handen. Opnieuw verscheen de dwerg. "Breng eten en drinken voor dit menselijke wezen hier," zei ze. De dwerg liep weg en was al gauw weer terug met een ijzeren bakje met wat water en een ijzeren bord met een homp droog brood erop. Op zijn gezicht verscheen een lelijke grijns toen hij het Edmund op de grond neerzette en zei: "Kijk eens, marsepein voor ons kleine prinsje, ha ha ha." "Doe dat weg," pruilde Edmund, "het lust geen droog brood." Maar op dat moment draaide de tovenares zich met een ruk naar hem om en ze had zo'n dreigende blik in haar ogen dat hij zich haastig verontschuldigde en op het stuk brood begon te kauwen, hoewel het zo oud was dat hij het haast niet weg kon krijgen. "Je zou hier nog wel eens op een heel harde manier naar terug kunnen verlangen, voordat je weer wat te eten krijgt," zei de tovenares. Terwijl hij nog druk aan het kauwen was, kwam de eerste dwerg weer binnen en deelde mee dat de slee klaar stond. De witte tovenares stond op en liep de deur uit. Edmund moest meekomen. Toen ze op het binnenplein kwamen, sneeuwde het weer, maar daar schonk ze geen aandacht aan en ze dwong Edmund om met haar in de slee te gaan zitten. Maar voor ze wegreden riep ze eerst Maugrim nog bij zich en als een reusachtige hond kwam hij naar de slee toe springen. "Zoek je snelste wolf uit en ga onmiddellijk met hem naar het huis van de bevers," zei de tovenares. "En dood iedereen die je daar vinden kunt. En als ze al weg zijn, ren dan als de weerlicht naar de stenen tafel. Maar zorg dat niemand jullie ziet. Verstop je daar zo lang totdat ik er ook ben. Zelf moet ik eerst een paar kilometer naar het westen rijden om met mijn slee de rivier over te kunnen. Misschien kun je die mensen nog inhalen voordat ze bij de stenen tafel zijn. Dan weten jullie wat je te doen staat als je ze soms mocht vinden."
"Uw wens is mijn bevel, o koningen," grauwde de wolf.
En meteen schoot hij er als een pijl uit een boog vandoor, de sneeuw en de duisternis in. Een paar tellen later had hij al een van zijn wolven opgehaald en binnen een paar minuten liepen ze op de dam om het huis van de bevers heen te snuffelen. Maar natuurlijk kregen ze al gauw in de gaten dat daar niemand meer was. Voor de bevers en de kinderen zou het een ramp zijn geweest als het die avond niet opnieuw slecht weer was geworden, want dan hadden ze de wolven gewoon op het spoor gebracht. Zij hadden hun sporen kunnen volgen en 10-1 hadden ze hen dan al ingehaald voordat ze bij het hol waren geweest. Maar nu het weer was gaan sneeuwen, was hun geur onderweg verdwenen en zelfs hun voetafdrukken waren ondergesneeuwd. Intussen gaf de dwerg de rendieren de zweep en geleden de tovenares en Edmund onder de poort door naar buiten en reden ze de donkere, koude nacht in. Voor Edmund werd het een vreselijke tocht, want hij had geen jas bij zich. Toen ze nog maar nauwelijks een kwartier onderweg waren, zat hij van voren al helemaal vol met sneeuw. En al gauw probeerde hij het al niet eens meer af te kloppen. Want zodra hij dat deed, kwam er meteen weer een nieuwe laag voor in de plaats. En bovendien was hij zo verschrikkelijk moe. Het duurde niet lang of hij was doorweekt. En oh, wat voelde hij zich ongelukkig. Het zag er nu in de verste verte niet meer naar uit dat de tovenares van plan was om hem koning te maken. Alles wat hij gezegd had om zichzelf te laten geloven dat ze zo goed en zo vriendelijk was en dat zij eigenlijk degene was die aan de goede kant stond, klonk hem nu vreselijk onnozel in de oren. Hij zou er op dit moment alles voor gegeven hebben om weer samen met de anderen te zijn, zelfs met Peter. Het enige wat hij nu nog kon doen om zichzelf te troosten, was zijn best doen om te geloven dat het allemaal maar een droom was en dat hij elk ogenblik weer wakker kon worden. En toen ze al maar door bleven rijden, uren en uren lang, begon het ook hoe langer en meer op een droom te lijken. Het duurde veel langer dan ik kan vertellen, ook al zou ik er nog bladzijden over volschrijven. Maar ik vertel verder vanaf het moment dat het niet meer sneeuwde, toen het alweer ochtend was geworden en ze in het daglicht voorsnelden. En nog steeds reden ze alsmaar verder en hoorden ze niets anders dan het onafgebroken suizen van de sneeuw en het kraken van de tuigen van de rendieren. Maar toen zei de tovenares eindelijk: "Wat zullen we nu krijgen? Stop!" En ze stopten. Wat hoopte Edmund dat ze iets over ontbijten zou gaan zeggen? Maar ze stopte voor iets heel anders. Even verderop zat onder een boom een vrolijk groepje dieren. Een eekhoorn met zijn vrouw en kinderen, twee satyrs, een dwerg en een oude mannetjesvos. Allemaal op krukjes rondom een grote tafel. Edmund kon niet goed zien wat ze aten, maar het rook heerlijk en het leek net alsof de tafel versierd was met takjes hulst. Hij wist wel haast zeker dat hij iets zag dat verdacht veel op een kersttaart leek. Op het moment dat de slee stopte, was de vos, die duidelijk de oudste van het gezelschap was, net opgestaan met zijn glas in zijn rechtervoorpoot, alsof hij iets wou gaan zeggen. Maar toen ze de slee in het oog kregen en zagen dat hij stopte en wie erin zat, verdween alle vrolijkheid van hun gezicht. Vader Eekhoorn stopte met eten op het moment dat hij juist zijn vork in zijn mond wilde steken en een van de satyrs bleef stokstijf zitten met zijn vork in zijn mond. De jonge eekhoorntjes schreeuwden van angst. "Wat heeft dit te betekenen?" vroeg de tovenares. Niemand gaf antwoord. "Spreek op, tuig," zei ze opnieuw. "Of moet mijn dwerg jullie tong soms eerst losmaken met zijn zweep? Wat heeft dit te betekenen, die gulzigheid, deze verspilling, deze vreedpartij? Hoe komen jullie aan al dat eten?"
"Neemt u ons niet kwalijk, majesteit," zei de vos. "Dat hebben we allemaal gekregen. En als ik zo vrij mag zijn, zou ik willen drinken op uw majesteits goede gezondheid."
"Van wie hebben jullie dat allemaal gekregen?" zei de tovenares.
De kerstman," hakkelde de vos.
"Wat?" bulderde de tovenares en ze sprong uit de slee en liep een paar stappen naar de doodsbange dieren toe. "Die is hier helemaal niet geweest. Dat bestaat niet. Die kan hier niet geweest zijn. Hoe durf je? Maar nee, zeg dat je liegt en ik zal het je alsnog vergeven." Op dat moment raakte een van de jonge eekhoornetjes volkomen de kluts kwijt. "Echt waar, echt waar, echt waar," piepte hij en hij sloeg er met zijn lepeltje bij op tafel. Edmund zag dat de tovenares zo hard op haar lip beet dat er een druppel bloed op haar witte gezicht verscheen. Toen stak ze haar toverstaf omhoog. "Oh nee, niet doen! Alsjeblieft niet doen!" schreeuwde Edmund. Maar op hetzelfde moment zwaaide ze met haar staf en op slag stonden er op de plek waar eerst het vrolijke groepje had zitten eten alleen nog maar standbeelden. Eén ervan met de stenen vork nog in zijn stenen mond, die om een stenen tafel zaten met stenen bord erop en een stenen kersttaart. "En wat jou betreft," zei de tovenares en ze gaf Edmund een geweldige klap in zijn gezicht, terwijl ze weer bij hem in de slee stapte. "Dat zal je leren om het op te nemen voor spionnen en verraders. Doorrijden!" En voor het eerst in dit verhaal had Edmund medelijden met iemand anders dan zichzelf. Hij vond het vreselijk zielig dat die kleine stenen dieren daar nu voor altijd zo moesten blijven zitten. Iedere stille dag, iedere donkere nacht opnieuw, jaar in jaar uit, totdat ze met mos begroeid zouden zijn en tot op het laatst hun gezichten langzaam zouden afbrokkelen. Nu raasden ze weer onafgebroken voort. Maar al gauw begon het Edmund op te vallen dat de sneeuw die langs de zijkanten van de slee omhoog spatte terwijl ze er overheen suisden, nu veel natter was dan die nacht. Ook viel het hem op dat hij het nu veel minder koud had. En verder begon het mistig te worden. Eigenlijk werd het steeds mistiger en steeds warmer. En de slee liep lang niet meer zo vlot als hij tot nog toe gedaan had. Eerst dacht hij dat dat kwam doordat de rendieren moe waren, maar al gauw begreep hij dat het daar niet aan kon liggen. De slee schokte en hobbelde en bonkte alsof hij telkens op stenen stootte. En hoe de dwerg die arme rendier ook met zijn zweep sloeg, de slee ging steeds langzamer. Ook leek het wel alsof hij overal om zich heen een vreemd geruis hoorde. Maar door het zuizen en het bonken van de slee en door het geschreeuw van de dwerg tegen de rendieren kon Edmund niet horen wat het was. Totdat de slee opeens bleef steken en helemaal niet meer verder wilde. Op dat moment was het even stil. En in die stilte kon Edmund voor het eerst eens goed naar dat vreemde geluid luisteren. Een wonderlijk bruisend en kabbelend geluid. En toch ook weer niet helemaal vreemd, want hij had het beslist eerder gehoord. Als hij zich maar kon herinneren waar. Toen wist hij het opeens weer. Het was het geluid van stromend water. Overal om hem heen stroomden onzichtbaar beekjes. Kabbelend, murmelend, bruisend, spetterend en in de verte zelfs bulderend. En zijn hart maakte een geweldige sprong van blijdschap, al wist hij zelf niet eens precies waarom, toen het tot hem doordrong dat het niet meer vroor. En vlakbij kon je overal het drup, drup, drup horen van de boomtakken. En terwijl hij naar een boom zat te kijken, zag hij een heel pak sneeuw tegelijk van de takken naar beneden glijden. Voor het eerst sinds hij in Narnia was, kon hij het donkere groen van een spar zien. Maar daarna kreeg hij geen tijd meer om te luisteren of te kijken, want de tovenares zei: "Zit toch niet zo stom te staren, idioot! Uitstappen jij en meehelpen!" En Edmund moest natuurlijk wel gehoorzamen. Hij stapte uit de slee in de sneeuw, maar het was inmiddels eigenlijk al meer blubber dan sneeuw en begon de dwerg te helpen de slee weer los te trekken uit de modderige kou waarin hij vastzat. Met veel moeite kregen ze hem eruit en door de rendieren heel ruw te behandelen, wist de dwerg hem weer aan het lopen te krijgen en konden ze weer een stukje rijden. Maar nu begon de sneeuw pas goed te smelten. Aan alle kanten kwamen plekken groen en gras tevoorschijn. Alleen als je wel eens net zo lang achter elkaar een besneeuwde wereld om je heen gezien hebt als Edmund op dat moment, kun je je wel een beetje voorstellen wat een opluchting die groene plekken voor hem betekenden na al dat eindeloze wit. Toen bleef de slee opnieuw steken. "Dit heeft geen enkele zin, majesteit," zei de dwerg. "Bij zo'n dooi kunnen we niet in die slee rijden." "Dan moeten we lopen," zei de tovenares. "Lopend halen we ze nooit meer in," gromde de dwerg. "Ze hebben al een veel te grote voorsprong." "Zag, ben jij nu eigenlijk mijn raadsheer of mijn slaaf?" zei de tovenares. "Doe jij nou maar wat je gezegd wordt. Bind dat menselijke wezen zijn handen op zijn rug en zorg dat je het uiteinde van het touw stevig vasthoudt. En neem je zweep mee en snijd het touw van de rendieren door. Die kunnen zelf de weg naar huis wel weer terugvinden." De dwerg gehoorzaamde en even later was Edmund gedwongen om zo snel als hij kon te lopen met zijn handen vastgebonden op zijn rug. Telkens gleed hij uit in de natte sneeuw en de modder en over het natte gras. En iedere keer als hij onderuit ging, schold de dwerg hem uit en soms sloeg hij Edmund met zijn zweep. De tovenares liep achter de dwerg en zei voortdurend: "Harder, harder!" De plekken groen begonnen steeds groter te worden en de plekken sneeuw steeds kleiner. Steeds meer bomen schudden hun sneeuwdekens van zich af. Al gauw zag je nergens meer de witte omtrekken van bomen, maar zag je overal waar je keek het donkergroen van sparren en de stekelige zwarte takken van kale eiken en beuken en iepen. Toen veranderde de nevel van wit in goud en even later verdween hij helemaal. Het heerlijke zonlicht viel in stralen op de bosgrond neer en boven je hoofd kon je tussen de boomtoppen stukjes blauwe lucht zien. Al gauw gebeurden er nog meer fijne dingen. Toen ze een bocht omkwamen, liepen ze opeens over een open plek waar wat zilverberken stonden. En waar Edmund ook keek, overal in het rond was de grond bezaaid met kleine gele bloemetjes speenkruid. Het geruis van het water werd steeds luider. Even later kwamen ze zelfs bij een beekje waar ze overheen moesten. Aan de overkant vonden ze bloeiende sneeuwklokjes.
Bemoei je met je eigen zaken, zei de dwerg, toen hij zag dat Edmund zijn hoofd omdraaide om ernaar te kijken. En nijdig gaf hij een ruk aan het touw. Maar Edmund zag ze natuurlijk wel. Nog maar goed 5 minuten daarna zag hij een stuk of 10 krokusjes die aan de voet van een oude boom stonden. Goudschele en paarse en witte. Toen hoorden ze nog een geluid en dat stond nog heerlijker te klinken dan het ruisen van het water. Op een boomtak vlak naast het pad waarover ze liepen tjilpte plotseling een vogel. Een tweede vogel even verderop gaf antwoord en toen, alsof dat afgesproken was, klonk er aan alle kanten gekwetter en getjilp en daarna werd het de hoogste lied gefloten en in 5 minuten tijd weergalmde het hele bos van vogelmuziek. En waar Edmund ook keek, overal zag hij vogels op takken neerstrijken of hoog door de lucht zeilen of elkaar achterna zitten of kwetterend ruzie maken of hun veren glad strijken met hun snavel. Opschieten, opschieten, zei de tovenares. De nevel was nu helemaal opgetrokken. De lucht werd steeds blauwer en er dreven nu af en toe witte wolken voorbij. Op de grote open plekken in het bos stonden sleutelbloemen tussen het gras. Er stak een zacht briesje op dat de takken heen en weer wiegde en er druppels afschudde en dat verkoelende heerlijke geuren in hun gezicht blies. De bomen kwamen helemaal tot leven. De lariksen en de berken waren overdekt met een groen waas. De gouden regen met zonnig geel. Niet lang daarna vouwden de beukenbomen hun tere doorschijnende blaadjes open. Als ze onder de beuken liepen was zelfs lichtgroen de hoofdkleur. Er zoemde een bij over het pad. Dit is geen dooi meer, zei de dwerg die plotseling bleef staan. Het is gewoon lente. Wat nu? Het is afgelopen met die winter van u. Let op mijn woorden. Hier heeft Aslan voor gezorgd. Als een van jullie die naam nog één keer noemt, zei de tovenares, dan wordt hij op staande voet gedood.